106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom in ons wekelijkse kerkelijk programma. En kerkelijk is het vanmiddag zeker. Mijn naam is Taco Smit. Ik ben toevallig predikant, maar tegenover me zit nog een predikant, Simon van der Lucht, die afgelopen zondag afscheid heeft genomen van zijn gemeente, de Immanuelkerk, gereformeerde kerk, vrijgemaakt. En straks hopen we ook in verbinding te komen met Dominique Tramper, die op 22 september van deze maand ook afscheid neemt. Dus een beetje een weemoedig middag, een weemoedig uur, maar ik denk dat het ook heel inspirerend kan zijn om te horen van Simon wat in de afgelopen 13 jaar dat jij hier gestaan hebt er allemaal van de grond is gekomen.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik wil graag er wat over vertellen.
Ja, graag. Ja. Ga maar.
Ja, ik zal beginnen bij het feit dat ik hier kwam in 2006. En dat het toen een gemeente was die rond de 475 leden had. En als we nu tellen, zitten we er tegen de 800.
Ja, dat is.
Dus dat is toch een iets wat in de jaren gebeurt. En waardoor je eigenlijk merkt dat je niet meer het gedrag kan vertonen van een kleine gemeente, maar dat je echt een middelgrote gemeente wordt. Ook denk ik binnen de verhoudingen in Delft wel een beetje.
Ja.
En dat zijn wel dingen waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. Van hoe is dat dan? Hoe doe je dat? Waar je de lijntjes heel kort kan houden als je iedereen kent. Ja, wordt het op een gegeven moment ook een gemeente waar je niet meer precies iedereen kent en waar je dus nog veel meer moet investeren in, hoe houden we iedereen goed op de hoogte? Hoe houden we iedereen betrokken? Ja, en dat is best een klus, moet ik eerlijk zeggen.
Je brengt het alsof het een probleem is, maar ik denk dat heel wat kerken jaloers zijn, want dit is wel tegen de trend in.
Ja.
Om te groeien.
Ja, als we het wat analyseren, dan zitten er een paar oorzaken. Mm-hmm. Allereerst is er gewoon geboortegroei. Wij zijn een kerk met veel gezinnen, jonge gezinnen die dus kinderen krijgen. En dat is een overschot op het sterftecijfer, zullen we maar zeggen. Dus dat is een zekere mate van groei.
Er wordt meer gedoopt bij jullie dan dat er uitvaart is.
Nou, inderdaad. Dus dat is een stukje groei. Aan de andere kant zagen we dat we wat kerkgrensverkeer hadden. Ja, mensen die bij ons kwamen, en dat was vaak via relatievorming. Een vrijgemaakte jongen, een vrijgemaakt meisje krijgt via andere kerken contact met een partner. Gaan een relatie beginnen, trouwen en worden lid bij ons. Nou, zo zie je ook wat groei. Een derde factor is dat alfacursus die we deden, mensen van buitenaf geïnteresseerd raken. En sommige daarvan worden ook uiteindelijk lid. Duurt soms 2-3 jaar. Maar goed, dat is toch een stukje groei. En het laatste, facet wat eraan zit, is dat we eigenlijk, en dat is misschien ook wel een beetje dubbel gevoel, wel wat leden uit vrijgemaakte kerken in de omgeving naar ons toe hebben getrokken, terwijl ze niet gingen verhuizen, maar bijvoorbeeld in Pijnakker of Wateringen of andere plaatsen bleven wonen en toch kerkelijk bij ons gingen meedraaien.
Dat zullen misschien de jonge gezinnen zijn geweest.
Ook, niet alleen.
Oké.
Ja. Dat is wel wat gemêleerder, dat gezelschap. Maar er zit natuurlijk vaak altijd wel een beetje een pijnlijk punt aan, omdat ze het niet naar hun zin hadden in hun eigen thuiskerk.
Nee. Of jullie hebben binnen de vrijgemaakte kerk ook een eigen profiel wat aanspreekt.
En dat is juist, want wij hebben daar ook aan gewerkt. We zijn op een gegeven moment wel in verandering geraakt. Ja. We zijn nieuwe wegen gaan bewandelen, liturgisch. We zijn gaan kijken van, hoe willen we met actuele vragen in de samenleving omgaan, waar ook de mensen zelf mee kwamen. Zoals samenwonen in verhouding bijvoorbeeld tot huwelijk en dergelijke. Ja, en dat op een bepaalde manier trekt dat dan ook weer. Als dat links en rechts niet gebeurt, is dat natuurlijk toch een klein wereld waarin het verhaal snel gaat.
Dat vind ik wel, ik spreek nu even als collega-predikant.
Ja.
Dus aan de ene kant word je wat losser, als ik het begrijp. Maar tegelijkertijd weet je de jongeren vast te houden. Want dat is vaak, je ziet of dat het een strakke kerk is en die houden hun jeugd vast.
Ja.
En als het allemaal wat losser wordt en ruimer, dan zie je ze niet. Dus hoe kan je daar tussenin laveren?
We hebben nog een ander voordeel.
Ja? Okay.
Omdat wij in Delft kerk zijn, is er ook een grote groep studenten. En dat is een jaarlijkse instroom. Mm-hmm. Er zit natuurlijk ook wat uitstroom als ze klaar zijn met de studie. Ja. Maar er komt jaarlijks weer een groep jongeren binnen.
Ja.
Nou, er is nog vrij sterke, laten we zeggen, trouw aan het kerkverband. Dus stel je voor, je groeit op in Veenendaal, ik noem maar wat. Je hebt een technische knobbel. Ja. Je gaat in Delft studeren. Nou, dan laat je je overschrijven naar de GKV in Delft.
Ja.
En dat betekent toch dat je wel, als je bij ons zou binnenlopen op zondagochtend, heel veel jonge mensen ziet.
Ja.
En dat geeft natuurlijk ook wel precies de reden waarom je met die vraag aan de slag wil.
Ja,
ja, die staan anders in het leven dan de vijftigers of de zestigers.
Ja.
En we hebben ervoor gekozen om te kijken van hoe breed kunnen we het palet van liturgische vormen maken, waarbij we behouden wat we mooi vinden van vroeger, maar ook gaan experimenteren en oefenen met nieuwe vormen.
Zou je een paar voorbeelden kunnen noemen van nieuwe vormen?
Ja, jawel. Nou ja, voor de hand ligt dat wij natuurlijk een band op een gegeven moment.
Okay.
In plaats van het orgel of de piano, een band met opwekkingsliederen. Dat is een van de vormen. En dan hebben wij ervoor gekozen om geen hybride diensten te maken met een beetje psalmen en een opwekkingslied. Nee, als de band dan speelt, speelt hij heel de dienst.
Oké, okay. Ja.
Maar een andere vorm is, rondom het avondmaal hadden wij en hebben wij de gewoonte dat je als jongere belijdenis doet en dan toegang krijgt tot het avondmaal, hè, het breken van het brood en het drinken uit de beker. We hebben ervoor gekozen om de mogelijkheid te openen om kinderen te zegenen. Dat ouders, als ze naar voren komen, hun kinderen meenemen en dan een kinderzegen krijgen.
Ja.
Of jongeren die nog geen belijdenis hebben, gaan ook uit te nodigen voor een zegen. Dus zo zorgen wij, zo zochten wij naar nieuwe vormen.
Ja.
Waarbij die activiteit, die betrokkenheid bij dat moment van de liturgie ook voor kinderen en jongeren kon worden vergroot. En een derde voorbeeld is denk ik dat wij meer met het liturgische jaar zijn gaan werken.
Okay.
En bijvoorbeeld dus ook Eeuwigheidszondag zijn gaan vieren, waarbij we de doden herdenken.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal vormen waarin wij gekeken hebben van hoe kunnen wij dit invoegen in de wat, nou, vrij sterke en strakke gereformeerde liturgische traditie.
Ja.
En zo zijn wij bezig geweest om toch een wat, ja, denk ik, voor traditionele vrijgemaakt, een wat progressieve kerk te worden, waarin we de dingen gingen anders doen.
Ja, je zegt we, dus dit komt niet allemaal uit jouw koker.
Nee, wie? Gelukkig niet.
Nee, nee, maar wie voor, zeg maar, mensen die niet zo thuis zijn in het kerkelijk bedrijf, wie gaat daarover? Wie beslissen, wat zijn de beleidsmakers?
Ja, dat is een beetje een ingewikkelde, denk ik. Kijk, ideeën komen overal vandaan.
Yeah.
Dat is het leuke van ons kerkpubliek. Mm-hmm. Die hebben hun voelhorens in een heleboel circuits. Dus die komen gerust een keer met van, joh, hey, kan ik aanstaande zondag dit of dat? Of kunnen we zo en zo?
Okay.
Uiteraard zijn wij als liturgen, de dominees. Hè, ik heb een collega, Hans-Jan Rozenbrand, met wie ik samenwerk. Wij zijn natuurlijk in die zin samen vaak wel verantwoordelijk, het eindverantwoordelijk voor wat doen we precies. En we hebben allebei de houding van, nou, als het mooi is, gaan we het doen. En als het een goed idee is, gaan we het proberen. En als het niks is, slappen we, doen we het weer niet.
Ja.
Dus we zijn open om, als er nou echt structurele verschillen of vernieuwingen aan de beurt zijn, dan is uiteindelijk de Raad van Ouderlingen, de kerkraad, degene die het college dat daarover beslist. Maar dan wel in gesprek met de gemeente. Of achteraf uitleggen, transparant zijn over waarom je de dingen uiteindelijk hebt besloten. Zo hebben we gezocht om het draagvlak zo groot mogelijk te maken.
Ja, draagvlak is het woord tegenwoordig, hè? Ja. Voor alles wat je wil veranderen en vernieuwen.
Ook in de kerk.
Nou, we vervolgen ons gesprek met dominee Simon van der Lucht over een kerk die groeit tegen de trend in. En dat is heel interessant natuurlijk. Je kan dus ook in onze moderne tijd op een moderne manier kerk zijn. Als kerken groeien, en dat merken we al in het boek Handelingen, hè, dat geeft weer allemaal nieuwe vragen.
Zeker.
En dat zou je ook groeipijnen haast kunnen noemen, maar die gunnen we elkaar wel. Hoe hou je iedereen erbij betrokken? En je ziet bij sommige hele grote kerken dat iedereen in een kring terechtkomt. Gaan jullie ook zoiets proberen?
Ja, ja, dat is eigenlijk wel de laatste ontwikkeling die we de laatste jaren wat hebben ingezet. En vorig jaar is eigenlijk besluit genomen om als gemeente echt een gemeente van kringen te worden. En dat gaat dus betekenen dat iemand die lid wordt, ook bij zijn lidmaatschap gewoon een kring krijgt toegedeeld. En de bestaande leden worden gestimuleerd om ook actief te gaan deelnemen in kringen. En dan moet je denken dus aan groepjes van, nou, laten we zeggen, 8, 10 mensen, die minstens een jaar, maar meestal wel 2 of 3 jaar, met elkaar optrekken. En dat meestal doen in een ritme van 1 per 2 weken. Sommige kringen 1 per week, andere 1 per 3 weken, maar toch dat ritme van 1 in de 2 weken kom je op een avond bij elkaar.
Ja.
En sommige kringen beginnen ook met eten.
Ja.
Hè, dus dat je op woensdagavond, ook met de kinderen soms, met een grote groep eet bij iemand thuis. Ja. Nou, soms gaat dan een van de ouders of zo met de kinderen naar huis en de ander blijft dan op de kringavond. Ja. En dat duurt dan meestal tot 1 uur of 9, 9:30. En dan doe je wat bijbelstudie, je bidt met elkaar, sommigen zingen. Maar je deelt ook vooral je leven. Ja. Met name aan tafel en eromheen. Hè, hoe gaat het met jou? Ja. Hoe zit je erbij? Wat gebeurt er? Ja, en als je elkaar elke 2 weken spreekt, dan hou je toch elkaar een beetje in de gaten.
Ja, dus het heeft wel degelijk ook een sociale functie.
Sterker, ik denk dat het een van de grootste functies is, die sociale. Hè? Bijbelstudie en bidden is mooi. En ja. Als dominee zie ik dat natuurlijk ook graag gebeuren. Hè? Maar ik geloof eerlijk gezegd dat de meeste mensen de kring zullen waarderen vanwege de persoonlijke contacten.
Ja. Ja.
En ook al omdat het in een grote kerk, waarin je op zondagochtend echt niet meer iedereen kent, moet je een vorm hebben waarin je wel een aantal mensen kent en die je ook weer op zondag terugziet.
Ja. Worden die groepen gemixt door iemand?
Kijk, wij zijn natuurlijk romantisch genoeg om te zeggen, laat dat vanuit het persoonlijk initiatief komen.
Ja.
Nou, dat gebeurt ook.
Okay.
Maar niet iedereen kan dan even goed meekomen of niet iedereen doet mee. Mm. Dus er is wel een coördinator of een soort commissie die dat bekijkt. En ook wel, elk jaar aan het slot van het seizoen is eventjes met een kringleider of iemand die daarover gaat, vraagt van, joh, hoe zit je kring erbij? Er kunnen mensen ver weg verhuisd zijn doordat het eigenlijk net te klein wordt. Moeten er mensen bij of niet? Sommige mensen hebben ook toch wel, nou, dat ze voelen van, ja, het loopt toch niet lekker. Kunnen we misschien beter splitsen? Nou, dat wordt wel een beetje gecoördineerd.
Ja. Ik kan me voorstellen dat de leider van zo'n kring ook voor pastorale vragen gesteld wordt.
Zeker.
Ja.
Ja, en dan is er denk ik veel ruimte om of bij de plaatselijke predikant of bij de oudste, de ouderling van de gemeente, is nader te vragen van, joh, we lopen hier tegenaan. Wat kan ik doen? Of misschien zelfs wel van, joh, wil jij eens praten met die en die? Want wij komen er niet uit.
Nee. Is er een soort diversiteit qua leeftijd en qua, dus dat er een, ook jongeren en ouderen bij elkaar zijn.
Ja,
ik denk nu een beetje aan de ouderen.
Ja.
Dat die een beetje ondergebracht worden.
Ja.
Geen mensen die niet meer naar de kerk kunnen. En misschien
precies.
Ook een aandacht nodig hebben.
Ja. Nou, dat is wel een apart aandachtspunt geweest ook. Hm. Je hebt natuurlijk inderdaad mensen die gewoon s'avonds niet meer de deur uitkomen. Of gewoon, hoe dan ook, niet meer zo makkelijk in zo'n groep echt elke 2 weken meedraaien. En dan willen we eigenlijk zeggen dat ze toch aan een kring verbonden worden. En dat we aan die kring vragen, willen jullie een beetje omzien naar die broeder of zuster? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze zeggen van, joh, we bellen eventjes elke 2 weken van, nou, heb je nog dingen waar we voor kunnen bidden? Of hoe gaat het nu met je?
Ja.
Je kan vragen van, joh, we hebben nu een leuke spelletjesavond. Misschien heb je vanavond zin om wel 1 keer te komen. Een bloemetje op de verjaardag, een kaartje als ze ziek zijn. Nou ja, weet je, dat werkt.
Ja.
En daar willen we elkaar door stimuleren. Van, jongens, wees alert op mensen die inderdaad niet meer zo makkelijk alle dingen meedraaien. En probeer je aandacht daar aan te geven.
Ja, nou, ik denk dat dat voor deze tijd wel heel goed is.
Ja, dat denk ik ook.
Waar alles andere sociale vangnetten wegvallen.
Ja, en aan de andere kant, juist in de jongere leeftijd, daar merken we ook wel dat de aansluiting niet altijd makkelijk gaat. Jongeren groeien op en die hebben op een bepaald aantal jaren heel sterk contact met de dominee, bijvoorbeeld via kerkelijk onderwijs, de catechisatie. Nou, als dat afsluit, vinden ze nog niet direct een kring. En sommigen gaan ook werken of studeren of krijgen allerlei andere netwerken. Studentenvereniging of sportvereniging. En dan is het soms wel een beetje, ja, waarom zal ik er dan nog een kerkelijke kring bij? Heb ik het mensen zat om me heen?
Ja.
Nou, dat is wel een beetje een fase waarin we soms ook niet helemaal overzicht hebben.
Nee.
En nou ja, ook niet alles is te controleren.
Nee, dat
dus
is waar.
Laat het dan maar een beetje gebeuren.
Ja. Zeg, je noemde een andere soort kring. De Alpha-cursus. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is wel iets anders.
Ja, dat is echt iets anders. Ja. Dat is namelijk een. Het is uiteindelijk of oorspronkelijk een cursus die ontwikkeld is in Engeland. In de Anglicaanse kerk. En dat is met name gericht op mensen die geen christelijke achtergrond hebben. En die toch geïnteresseerd zouden zijn. Waar staat nou eigenlijk het christelijk geloof voor? En dat is een cursus van 10 avonden. Het heeft wel een beetje vergelijkbare opzet. Maaltijd eerst. Ja. Dan een korte inleiding over een bepaald onderwerp dat echt tot de kern van het christelijk geloof behoort. Dan even napraten in groepjes. En nou, wat verderop in de cursus, niet gelijk de eerste keer, maar als er behoefte is aan gebed, kan dat ook. Nou, dat is een 10-weekse cursus met ook nog ergens op 2/3 een weekend. En dat is dus echt wel bedoeld voor mensen met dus een niet-christelijke achtergrond. En ook daar hebben we afgelopen jaren veel goede ervaringen in opgedaan. En het leukste was eigenlijk dat je merkte dat de kerkleden die meededen het ervoeren als een soort opfrissing van hun geloof. Even terug naar het ABC.
Ja, precies. Ja.
Heerlijk vonden ze dat.
Ja.
Een beetje afscheid nemen van alle dingen waar we ons vaak aan de buitenkant zo druk over maken. Ja. Uiterlijkheden en regels. En sommige mensen zijn er helemaal klaar mee.
Ja.
En dan gaan ze in zo'n team, of ze doen een keer zelfs mee als cursist. Ja. Nou, vaak knappen ze er helemaal van op. Heerlijk vinden ze dat.
Ja,
en dan is het leuk dat ze ook vragen krijgen van mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben en die eigenlijk alle basale aannames van een christen ter discussie stellen.
Ja.
Ik heb het zelf ook ervaren. Ik ben een keer teamlid geweest. Ik vond het geweldig. Dat er een aantal mensen zeiden van, ja, jij kan wel zeggen dat Jezus de Zoon van God is, maar ik heb geen idee wat je daarmee bedoelt. En als hij een zoon is, hoezo vader dan? En als het een vader is, hoe kan hij zijn zoon zo loslaten en aan het kruis laten gaan? Volstrekt heldere vragen.
Ja.
En ja, dan ben je aan de beurt, hè?
Inderdaad, ja. En je moet het kort houden.
Precies, ja, lange verhalen. Nee. Hou het maar kort. En dat was voor mij ook wel weer een opfrissing om uit mijn binnenkerkelijke circuit te komen.
Ja.
Dus nou, het was erg leuk. En wat je dan ook vaak ziet, is dat een alfa-cursus, als die klaar is, vaak nog wel een vervolg krijgt. En dat wordt dan eigenlijk een soort kring. In de sfeer van wat we net vertelden. En dat zijn dan vaak kringen van mensen die dus en kerklid zijn en geen kerklid zijn en eigenlijk een eigen programma ontwikkelen om over de dingen te blijven doorpraten.
Nou, en als luisteraars denken van, nou, ik wil ook wel op zo'n cursus, ook wel mijn moeilijke vragen stellen, waar ik mee rondloop. Hoe kunnen ze dan bij zo'n kring komen?
Nou, je kunt in ieder geval landelijk altijd kijken op de website van de Alpha Cursus. Dat is gewoon intypen bij een zoekmachine Alpha Cursus Nederland. Dan kom je landelijke organisatie terecht. En als je dat bij de Immanuelkerk wil doen, zou ik zeggen, zoek gewoon eventjes de website van de Immanuelkerk op, gkvdelft.nl. En dan vind je daar wel de informatie die nodig is.
Nou, goed.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. De kerkagenda.
Luisteraars, jullie hebben misschien gemerkt als jullie al de stad in zijn gegaan, naar de markt bijvoorbeeld, dat er bij verschillende gebouwen, kan je weer afsluiten? Ik moet het even opnemen. Onze tweede gast, Niek Tramper, dominee Niek Tramper, is niet in het studio aanwezig, maar wij hebben telefonische verbinding met hem. Dag Niek, kan je mij horen?
Ja, goedemiddag. Ja, zeker. Je bent goed verstaanbaar, Taco.
Gelukkig.
Je bent.
Ja. Zeg, jij hebt het ontzettend druk. Fijn dat we dit gesprekje toch even tussendoor kunnen plannen, want jij neemt over anderhalve week afscheid.
Ja, inderdaad. Dan is mijn laatste dienst, officiële dienst in de ICF Delft, in de Nieuwe Kerk.
ICF Delft, dat moet je uitleggen, Niek.
ICF, dat staat voor International Christian Fellowship. Zeg maar de internationale gemeente, die er al een tijd is. Eerst IREF, International Reformed Evangelical Fellowship. Maar een paar jaar geleden hebben we ook samengewerkt met, of zijn we in samenwerking aangegaan met het Delft project van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk.
Ja, Simon lacht minzaam.
Ja, ik zit er ook.
En Nou ja, daar is een hele mooie samenwerking uit voortgekomen, die wij ICF Delft, dus International Christian Fellowship Delft, zijn gaan noemen.
Dat is een gemeente bestaande uit buitenlandse studenten, begrijp ik.
Ja, het grootste deel van onze gemeente bestaat uit buitenlandse studenten, althans voor een belangrijk deel. Niet alleen studenten, ook onderzoekers, mensen die een PhD doen, van mensen die bij een bedrijf werken. Ik denk dat de helft van onze gemeente internationale student is, uit alle delen van de wereld, zeg maar. En het andere deel is voornamelijk ook wel jonge gezinnen, kleine families.
Ook uit het buitenland?
Ja, zeker. Okay, ja. Nee, dat is natuurlijk het mooie en het verrassende ook van de gemeente, dat onze gemeenteleden uit alle delen van de wereld komen, behalve Antarctica.
Oké. Okay.
Dus het is een hele mix van culturen en achtergronden, ook al geloofstradities, en dat komt samen in de internationale gemeente.
Ja, jij zegt dat nu zo makkelijk, maar als het een mix is van al die verschillende achtergronden, wat komt er dan uiteindelijk uit? Ben ik benieuwd.
Wat er uitkomt. Ik denk dat allereerst wat ons verbindt, wat ons verenigt, is, is het evangelie. Dat wij behoren bij één lichaam, het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Dat verbindt ons, elke zondag in de diensten, en dan horen we ook, lezen we ook de apostolische geloofsbelijdenis. Dan voel je je verbonden eigenlijk met mensen, mensen uit zoveel culturen en richtingen en achtergronden, maar in dat ene geloof. Tegelijkertijd brengt dat ook behoorlijk wat met zich mee. Mensen brengen hun eigen achtergrond en cultuur mee. En het boeiende is dat juist rondom het open gesprek, dus in het open gesprek rondom de Bijbel, die verschillende culturen ook mee gaan spreken en mee gaan wegen. Dus ik vind dat zelf ook uiterst boeiend, dat die ontmoeting rondom die open Bijbel en daarin ook van hoe we in het leven staan, juist vanuit die verschillende achtergronden wordt gevoerd.
Nou, dat lijkt me ook heel boeiend. Zou een gewone Delftenaar ook naar jullie dienst kunnen komen?
Ja, wij hebben nu en dan natuurlijk ook wel al gewone Delftenaars.
Ja, gewone Delftenaars.
Maar wij zeggen wel, we proberen juist ook wel de gemeente als een internationale gemeente, waar ook echt behoefte aan is, vast te houden. Dus het gaat met name ook om mensen die voor wie Engels geen probleem is. Ja. En natuurlijk zijn ook wel soms Nederlandse mensen geïnteresseerd. Maar daar mikken we, daar focussen we niet zo op, omdat er natuurlijk in Delft ook best heel veel Nederlandstalige gemeenten zijn waar mensen heel goed terecht kunnen. Ja. Dus dat heeft in ons geen prioriteit. We hebben wel aardig wat mensen die getrouwd zijn met een buitenlands iemand. Dus mixed marriages, zoals we dat noemen. En dat zijn, die zijn natuurlijk ook heel erg welkom bij ons.
Maar ik begrijp, de voertuig blijft in ieder geval Engels. Want er is er nu nog vanuit de internationale wereld is er gewoon behoefte aan zo'n dienst.
Ja, het is niet alleen een dienst. Hè? Dus ooit zijn we wel begonnen met het houden van diensten. Maar onze gemeente is uitgegroeid tot een volwaardige gemeente. Waar we avondmaal vieren, waar de doop ook wordt bediend. Waar ouderlingen en diakenen worden aangesteld en in het ambt worden bevestigd. In die zin functioneren we als een volwaardige gemeente. Maar het bijzondere is dat het een internationale gemeente is. In die zin is het wel echt een heel andere gemeente dan een gewone Nederlandse gemeente. Ik ben zelf protestants predikant, dus vanuit de protestantse kerk in Delft kan ik dit werk doen.
Ja.
De gemeente... Ja?
Nou ja, je zegt kan ik dit werk doen, maar jij gaat afscheid nemen.
Ja.
Zou je daar iets over kunnen vertellen, over jouw afscheid? Dat is binnenkort.
Ja, het is zo dat ik ben, misschien is dat wel ook nogal aardig om te vertellen.
Zeg maar.
Ik ben de eerste predikant, dus de eerste die eigenlijk in dienst is gekomen van de internationale gemeente in Delft. Ik heb 6 jaar heb ik voorganger, predikant of pastor heb ik mogen zijn tot nu toe. Dus 6 jaar geleden ben ik begonnen, ben ik gevraagd of ik de leiding wilde geven aan de gemeente. Dat was en is halftime. Er was toen heel weinig geld nog, niet voor veel jaren. Maar ja, ook door bijdrage van mensen, ook van hulp van fondsen, kon dat een predikantsplek zijn, worden, zeg maar, halftime. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
Ja.
Maar na 6 jaar breekt het emeritaat aan. Dus ik hoop met pensioen te gaan. En dus dat breekt nu aan. En daarom zit de tijd voor mij er hierop. Wat ik overigens wel best wel heel jammer vind. Want ik geniet heel erg van het werk. Maar ik ben daar ook realistisch in. Ik denk dat het goed is om ook ruimte te maken voor een nieuw iemand. Voor misschien ook een jonger iemand. Die leiding kan gaan geven aan de gemeente. En het mooie is dat. Kan er ook wel iemand zijn die voor meer tijd beroepen kan worden.
Nou, dat is prachtig als je zo'n mooie toekomst ook achter je kan laten. Zeg maar. De gemeente gaat verder, gaat groeien en jij gaat weer iets heel nieuws oppakken, hè?
Ja, dat is inderdaad ook zo. Dus we hopen afscheid te nemen inderdaad in de dienst in de nieuwe kerk. Overigens heeft de gemeente daar ook nog een symposium aan verbonden. Dat is op de vrijdag daarvoor. Dat vind ik ook wel heel mooi. Daar gaat het over de realiteit van de vreugde. Waarin bestaat nou echte vreugde? Maar goed, dat markeert dus wel het afscheid. En dat heeft te maken met dat we misschien dat pensioen aanbreekt en iets rustiger aan moeten doen. Maar aan de andere kant voelen we ons, of weten we ons, mijn vrouw en ik, opnieuw geroepen tot een nieuw stukje werk. En dat is in Zeist op de Wittenberg, om daar leiding te geven aan een leefgemeenschap. Dus een leefgemeenschap van jonge mensen, waarin... waaraan we verbonden zijn, inmiddels ook. Dus we zijn daar al begonnen. En het is prachtig om met een aantal jonge mensen iets nieuws op te zetten. Een gemeenschap waarin de gebedstijden ook functioneren. Waarin we op 's morgens en 's middags en 's avonds ook bij elkaar komen om te bidden, om voorbeden te doen. Ook voor de wereld om ons heen. Nou ja, dat is een nieuw stukje roeping, een nieuw stukje werk dat wacht.
Nou, Nick, het klinkt allemaal heel mooi. Ik herhaal nog even, je afscheidsdienst is zondag 22 september in de Nieuwe Kerk om 12:30. En de vrijdag daarvoor op 20 september is er een symposium met als thema The Reality of Joy. Over de wortel van onverwoestbare vreugde. Nick, ik moet nu het gesprek afronden. Ik bedank je voor de tijd die je genomen hebt. En wij wensen jullie nog een heel mooi afscheid toe van het Delftse. Bedankt.
Ja, dankjewel. En dankjewel ook voor deze gelegenheid om daar iets over te vertellen. Wat we in dankbaarheid aan ons God hebben mogen doen.
Ja.
En ook alle goeds voor de Stadradio van Delft.
Dankjewel.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM.
We vervolgen ons gesprek met Simon van der Lucht hier aan tafel. Simon die afscheid neemt na 13 jaar van zijn gemeente in Delft. Daarvoor, en daar wil ik toch ook even op ingaan, heeft Simon gewerkt onder Hindustani in Rotterdam.
Ja.
Kan je daar heel kort iets over vertellen?
Zeker. Ja, ja. Ik ben in 1993 door de gezamenlijke kerken in Rotterdam, dat wil zeggen de vrijgemaakte kerken in Rotterdam, geroepen om missionair werk te doen onder Hindustanen en Pakistanen in Rotterdam. En de opdracht was om met de Hindoestaanse bevolkingsgroep, maar ook met de Pakistaanse moslims, dus eigenlijk met de Hindoes en de moslims, in contact te komen en met hen over het evangelie te spreken. En het aardige was dat ik was de opvolger van iemand die dat al een aantal jaren had gedaan. En zo was er al een soort kerkelijke gemeenschap ontstaan van Pakistaanse christenen, Hindoestaanse christenen, die eigenlijk tweetalig ook diensten hielden. Dus behalve Nederlands spraken we daar dan ook Hindi of Urdu.
Oh.
Een beetje een mix daarvan kan je eigenlijk de beide groepen spreken. Dus ja, we hadden ook eigenlijk wel een soort uitvalsbasis om vanuit die gemeenschap bijvoorbeeld interculturele avonden te organiseren of dialoogavonden. En dan eens te kijken van nou, hoe kun je elkaar op de geloofstradities bevragen? Dus zo heb ik in die jaren veel contact opgedaan met Hindoestaanse Hindoes. Meer nog eigenlijk dan met Pakistaanse moslims. Maar goed, dus met priesters, met gewone hindoe gelovigen. En dat heeft mij erg gevormd. Ook daar heb ik 13 jaar gewerkt.
Ja.
En de taal geleerd, het hindoeïsme gaan bestuderen, het boeddhisme ook trouwens, als toch ook een uitloper daarvan. En ik heb daarin wel heel erg ook geleerd hoe wij zelf als christenen de cultuur dragen van ons eigen land. En van ons eigen deel in de wereld. Mm-hmm. Dus omdat je intercultureel leert werken, zie je ook wel veel meer dingen relatiever dan dat ik dat van huis uit heb meegekregen. En ik zeg altijd van ja, daar ben ik de dominee geworden die ik wilde zijn. Dat heeft met name dat contact met anders gelovigen. Ik ben niet minder christen geworden, misschien wel meer. Maar ik heb ook wel gezien hoe belangrijk en hoe wezenlijk andere religieuze tradities de kernvragen van mens zijn beantwoorden. Waar je misschien nog eens een keer vanuit een christelijke traditie kan denken, nou, ze zullen toch wel als ze over Jezus horen snappen dat dat het beste antwoord is, ben ik van die gedachte volstrekt genezen. En een van de opvallendste gedachten vond ik altijd op een gegeven moment dat ik lang heb gedacht van nou, reïncarnatie, wat een raar idee eigenlijk. Dat je weer geboren wordt en misschien wel zoveel keer. Ik snap eigenlijk wel waarom mensen daarin kunnen geloven. Dat beantwoordt een aantal hele wezenlijke vragen. Waar komt het verschil vandaan, zoals mensen heel verschillend ter wereld kunnen komen? Ja. Dat heeft met je vroegere leven te maken, zegt iemand die in reïncarnatie gelooft.
Ja.
En hoe kun je verklaren dat het lijden zo verschillend verdeeld is in de wereld? Ja. Daar geeft het antwoord op. En dan denk ik, ja, je kan er wel wat van vinden. Je kan het misschien gek vinden vanuit je christelijke of niet-christelijke achtergrond. Maar het is een eeuwenoude traditie.
Er is over nagedacht.
Er is heel diep over nagedacht. Ja. En het is niet zomaar zoiets van, joh, dat kan je toch ook wel even loslaten of zo. Dan ga je toch dit geloven. Nou, dat zijn hele leerzame tijden voor me geweest.
Nou, zeg, ik kwam op je website, want die heb ik bestudeerd. Ook begrip mindfulness tegen.
Ja. Nou ja, dat is dus een van de dingen waardoor ik ik wil graag ook over de kernthema's van bijvoorbeeld het boeddhisme, hè, want dit komt bij de Boeddha vandaan, aandachtig leven. Dat is een van de stappen die eigenlijk je helpt om het lijden in de wereld te overkomen. En dat is de kernvraag van het boeddhisme. Hè? Een van de eerste nobele waarheid van de Boeddha is, het leven is lijden. Nou, als dat waar is, is er dan ook een weg om uit het lijden weg te komen. Nou, en een van de stappen die dan gezet kan worden, is mindfulness. Nou heeft mindfulness natuurlijk tegenwoordig in onze cultuur, een hele los van de oorsprong, een soort populariteit gekregen. Proberen uit de haast van het leven te komen. Dus eventjes stil te staan bij wat je nu doet. Nou, buitengewoon heilzaam.
Ja.
Maar er zit natuurlijk vanuit het boeddhisme meer achter.
Ja.
En dat vind ik dan weer interessant.
Ja.
Dan wil ik even, waar komt het vandaan?
Ja.
En eventjes vergelijken met hoe wordt het dan nu gebruikt. Dus daar schrijf ik dan kleine blogs over of wat overdenkingen. En die zet ik op mijn website naast andere dingen. Blogs over literatuur of over poëzie. Of ik schrijf zelf ook poëzie. Dus nou ja, het is een beetje een verzamelplek van dingen waarvan ik denk, nou, dat vind ik nog wel.
Dat laat je hier achter in Delft.
Het is toegankelijk voor iedereen.
Verder gaat, precies. Je gaat straks een gedicht voor ons voorlezen. Een heel bijzonder gedicht.
Ja.
Ik doe ook een heel klein beetje aan internet. Af en toe plaats ik een tweet. Maar de vraag is, ik vraag me af, en daar zal je vast ook over nagedacht hebben. Ja, je bereikt natuurlijk een veel groter publiek op internet dan wanneer je een preek houdt. Kan je die twee met elkaar vergelijken? Of wat is het verschil tussen het een en het ander?
Ja, het zijn wel bijna twee takken van sport, vind ik hoor. Kijk, ik vind het boeiende van preken gebeuren op het moment dat je mensen voor je ziet en je gaat ze toespreken. Ja, dus elke zondagochtend zitten dan in de Emanuelkerk de mensen die gekomen zijn en met hen wil ik dan op dat moment iets
je ziet ze voor je.
Uitwisselen. Ja. Het is totaal anders als ik een blog schrijf. Mm. Ik plaats dat op mijn website. En ja, inderdaad, misschien krijg je wel het dubbele aantal mensen op die website dan dat ze in de Emanuelkerk zitten. Maar ik heb eigenlijk heel weinig feedback. Nu en dan krijg ik wel eens een reactie. Ja. Maar als ik na de dienst op zondag koffie sta te drinken, zijn er altijd wel een paar mensen die wat even komen zeggen of vragen. Of soms ook ongezouten hun kritiek komen leveren. Wat ik dan weer even minder vind. Maar goed, hoe dan ook. Ja. Zo werkt het.
Ja.
En dan vind ik het bijna onvergelijkbaar. Het leukste vind ik toch wel dat intermenselijke contact erbij hoor. Dus in die zin preek ik erg graag.
Ja.
En beschouw ik voorlopig mijn website nog maar even als hobby.
Hobby, juist, ja. Nou, je gaat verder met je preek in Zwolle.
Ja, wij gaan naar Zwolle verhuizen. Ja.
Je hebt afgelopen zondag afscheid genomen met weemoed. Zit je hier ergens?
Ja, weet je wel, ja. Het was wel emotioneel. Je hebt toch met mensen contact opgebouwd en lief en leed gedeeld. Hè. Je krijgt als dominee zoveel vertrouwen vaak van mensen. Dat is bijzonder.
Ja.
En je weet gewoon, ja, dat stopt. Een enkeling misschien blijf je nog eens wat zien, maar het gros niet. En ik moet het allemaal weer gaan opbouwen in Zwolle.
Ja.
Dus ja, een beetje weemoed heb ik wel.
Nou,
ja.
Simon, wij wensen jou een hele goede tijd ook in Zwolle. Daar zullen vast weer andere uitdagingen zijn.
Ja, denk je.
Ik merk, daar heb je ook weer zin in.
Ja. Mijn vrouw Marianne en ik, wij hebben samen 7 kleinkinderen. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. En toen het eerste kleinkind geboren werd, kreeg ik de gedachte, ik wil gewoon voor dat meisje in dit geval een liedje schrijven. En zo ben ik begonnen om voor elk kleinkind een liedje te schrijven. Ik ben van de tekst en ik heb een vriend die nogal van muziek houdt en ook wat kan componeren. Dus die maakt daar een mooi melodietje bij. En ik wil graag voorlezen wat ik geschreven heb voor Anouk. Lig je in de nacht te staren? Lijkt geen dag meer onbelast. Er is redding uit gevaren. Durf te leven op de tast. Zoek naar Gods barmhartigheid en zijn vaderlijke zegen. Kun je een geheim bewaren? Heel vaak heb ik misgetast. Toch bleef ik Gods hand ervaren. In zijn liefde lag ik vast. Dankzij zijn barmhartigheid en zijn vaderlijke zegen. Komt je hart niet tot bedaren? Ben je door het kwaad verrast? Laat je angsten nu maar varen. God weet dat je bij hem past. Reken op barmhartigheid en zijn vaderlijke zegen.
Dankjewel Simon voor dit liedje voor jouw kleindochter, jullie kleindochter. Hiermee sluiten wij deze uitzending af. De uitzending is ook nog te beluisteren op zondagavond om 8:00. En anders tot volgende week.